Je luistert naar de tweede aflevering van Rugspraak, de podcast van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Deze week is het de Week van de Mantelzorg. Een week die bedoeld is om mantelzorgers in onze gemeente extra aan het zonnetje te zetten en te laten weten dat we ze waarderen en vooral een inzet die ze geven aan hun naasten en andere inwoners in onze gemeente. Zeker in deze tijd van corona is dat extra van belang. In deze aflevering praat ik met een mantelzorger Petra, die zorgt samen met haar zus voor een moeder met dementie. En we praten met sociaal makelaar Bertine van den Bos van de Stichting Sociale Dorpsteams, die in haar werk veel te maken heeft en veel doet voor de ondersteuning van mantelzorgers. Bertine, jij bent sociaal makelaar. Wat betekent dat? Wat doe je dan?
Een sociaal makelaar is eigenlijk de verbindende factor in een dorp op diverse gebieden. Onder andere op het gebied van mantelzorg. Dat betekent dat ik organisaties die met mantelzorgers te maken hebben, coördineer bijvoorbeeld in mantelzorgplatform. Dat we mantelzorgers ondersteunen met de Week van de Mantelzorg. Daarnaast ondersteunt een sociaal makelaar ook vrijwilligersorganisaties en buurtinitiatieven.
Oké. En het is nu de Week van de Mantelzorg. Eigenlijk is het een dag van de mantelzorg, toch?
Het klopt. Landelijk is het de dag van de mantelzorg. Maar omdat wij te maken hebben met 7 dorpen en ook verschillende inlopen hebben in die dorpen, hebben wij ervoor gekozen om het de Week van de Mantelzorg te noemen. En ook alle ondernemers die meedoen, alle zorgorganisaties en vrijwilligersorganisaties, die hebben activiteiten voor mantelzorgers verspreid over de week. Dus vandaar hebben wij het de Week van de Mantelzorg genoemd.
Oh ja, en nu gaan we er even voor het gemak vanuit dat iedereen weet wat de mantelzorg is. Maar stel dat iemand ingeschakeld en die denkt, mantelzorg, wat is dat eigenlijk?
Mantelzorger is eigenlijk iemand die meer dan gebruikelijke zorg levert aan bijvoorbeeld een familielid of een buur of een vriend.
En waarom is het belangrijk dat er extra aandacht is daarvoor?
Mantelzorgers hebben vaak een heel brede taak. Vaak wordt het als heel gewoon gezien dat je het doet. En er wordt uitgegaan als je bijvoorbeeld familie bent. Uit liefde doe je dat voor je familie of voor die buur of voor die goede vriend. Maar het geeft vaak een hele extra belasting. Dus het is meer dan gebruikelijk en eigenlijk heel bijzonder. Want doordat je dat doet, kun je voor iemand zorgen. En is er ook minder professionele zorg nodig. De zorgvragers zijn het meest gebaat met iemand uit hun directe omgeving, omdat die hen natuurlijk het best kent. De gewoonte, de familietradities. Dus vandaar dat mantelzorg zo ontzettend belangrijk is.
Je zei ook al, het is wel belastend. Het kan wel belastend zijn voor de mantelzorgers. Want die doen het vaak naast hun werk of naast andere dingen die ze al moeten doen. En het is natuurlijk ook altijd heel zwaar zijn gewoon om überhaupt voor een familielid of een buur te moeten zorgen. Die heeft die zorg niet voor niks nodig. Dus daar gaat het meestal wat minder goed mee. Dus dat kan denk ik mentaal ook zwaar zijn. Ben jij daar dan druk mee bezig om mantelzorgers daadwerkelijk te ondersteunen, om te zorgen dat ze dat vol kunnen houden?
We hebben het sociale dorpsteam, de consulenten, met wie de mantelzorgers in contact kunnen komen. En dan kunnen ze kijken van wat is er nodig. Stel dat iemand bijvoorbeeld dementie heeft, dan kan er worden gekeken of er gebruik kan worden gemaakt van de dagopvang. Of als er ouders zijn van kinderen met autisme, kan er worden gekeken, is er misschien nog ondersteuning mogelijk door een vrijwilliger of door een professional, om tips te geven hoe ga je met autisme om en hoe kun je het inpassen in je gezinssituatie. Daarnaast zijn er heel veel vrijwilligersorganisaties die ook steunen. Er zijn in onze gemeente bijvoorbeeld Handje Helpen, Humanitas, de NPV. Dat zijn allemaal organisaties die vrijwilligers hebben die een ondersteuning kunnen geven, zodat de mantelzorger wat meer ruimte heeft om een keer iets voor zichzelf te doen, of eens even een boodschap te doen of een boek te lezen. Er zijn ook mogelijkheden voor vervoer. We hebben Maatje Mobiel, we hebben de belbus. Er is ook de spijtzorg. En de spijtzorg is eigenlijk iets wat bij heel veel mantelzorgers nog niet zo goed bekend is. Er was laatst ook een programma van Kassa over. Wat wij bijvoorbeeld in onze gemeente hebben, is de pilot logeerzorg. Dat betekent dat de zorgvrager een paar dagen of een weekend of een week uit logeren kan, zodat de mantelzorger een beetje bij kan komen. We hebben ook het mantelzorgblad. Dat heet Voor Elkaar. En in dat blad staan eigenlijk allemaal informatie en tips voor mantelzorgers. Want het is natuurlijk ook heel belangrijk voor mantelzorgers dat ze zelf ook in balans blijven. Dat ze het goed vol kunnen houden. Dus het is vaak moeilijk, hoor ik van mantelzorgers, om hulp te vragen. Maar doordat je hulp vraagt, kun je eigenlijk de mantelzorg langer volhouden. En daarnaast geef je ook andere mensen de mogelijkheden om je te helpen. Want heel veel mensen zijn best bereid om bijvoorbeeld een keer extra te koken. En dan wat eten bij je te brengen. Of misschien een keer even op te passen thuis. Zodat jij even een boodschap kan doen. Of even naar de huisarts kan. Mensen kunnen ook in de gelegenheid gesteld worden om te helpen. En dat geeft hun ook weer een heel fijn gevoel. Dat ze een bijdrage kunnen leveren aan het welzijn van een ander. Dus vragen lijkt altijd heel moeilijk. Maar denk niet alleen dat je vraagt voor jezelf. Maar je geeft de ander ook de mogelijkheid om je te helpen en om waardevol te zijn.
Je hebt het over respijtzorg. Respijtzorg zorgt er dus eigenlijk voor dat de zorgvrager even ergens anders of even tijdelijk geholpen, op een andere plek geholpen wordt of door iemand anders geholpen wordt. Zodat degene die mantelzorg verleent even een paar dagen bij kan komen. Wordt daar al veel gebruik van gemaakt in onze gemeente?
Daar wordt zeker gebruik van gemaakt, maar wat ik ook al hoorde van de mantelzorgster die jij hebt geïnterviewd, hulpvragen is best heel moeilijk. Dus het mag nog veel meer, want er zijn genoeg mogelijkheden om ondersteuning te bieden. Dus schroom als mantelzorger daar niet.
En daarvoor moeten ze dus contact opnemen met sociale dorpsteams?
Ja. Voor een indicatie te krijgen, bijvoorbeeld voor die logeerzorg, of bijvoorbeeld voor die dagopvang, of bijvoorbeeld voor professionele begeleiding bij autisme of licht verstandelijke beperking. Daar moet een indicatie voor komen en die indicatie die wordt gedaan door de collega's, de consulenten.
En je hebt ook, mantelzorgers zijn niet alleen volwassenen natuurlijk, zijn ook vaak, zijn ook wel eerder kinderen. Er zijn misschien ook al kinderen die thuis helpen met het verzorgen van hun moeder of boodschappen doen. Of wanneer is een kind ook een mantelzorger in plaats van een gewoon gezinslid?
Eigenlijk elk kind dat opgroeit in een situatie die anders is dan anders, is een jonge mantelzorger. En dan kun je aan alle dingen denken, wat jij zei net, hè? Bijvoorbeeld een zieke moeder, misschien een zusje met het syndroom van Down, of een broertje met een spierziekte. Of een dementerende oma bijvoorbeeld die in huis woont, waar je wel eens boodschappen voor doet, of waar je wel eens voor zorgt, of waar je even op past als je moeder even weg is. Dat zijn eigenlijk allemaal voorbeelden van jonge mantelzorgers.
En stel nou, ik ben zo'n jonge mantelzorger. Ik ben eigenlijk niet anders gewend, want zo ben ik nou eenmaal. Ik ben in een gezin geboren en dat is zo gegroeid. Maar is er voor zo'n jonge mantelzorger ook nog, zijn daar ook activiteiten voor en of hulp? Of kunnen ze dan ook bij de dorpsteams terecht? En zo ja, wat is er dan?
Er zijn diverse mogelijkheden voor de jonge mantelzorgers. Soms zit je bijvoorbeeld nog op school en loopt je schoolwerk even niet zo lekker. Dan kun je naar je klassendocent gaan of naar de mentor of naar de zorgcoördinator op school die samen met jou kan kijken van zou je misschien dat ploegwerk op een andere tijdstip kunnen doen of kun je misschien wat begeleiding krijgen met huiswerk. Dus je kunt heel rustig daar naartoe stappen om het eens te bespreken. Je zou ook naar het jongerenwerk kunnen gaan. Bij de Stichting Sociale Dorpsteams hebben we in heel veel dorpen hebben een jongerenruimte. En daar werken onze jongerenwerkers. En daar kun je ook eens mee gaan praten. Die kunnen ook suggesties geven of eens even met je meedenken. En soms is het al gewoon heel fijn om even je verhaal te doen. Er zijn ook nog wel projecten, zoals een project Maatjes van jonge mantelzorgers, van Handje Helpen. En dat is dan iemand die zelf wat ouder is, maar ook in dezelfde situatie als jij bent opgegroeid. En die dan met jou eens even van gedachten kan wisselen of iets leuks kan gaan doen. Of je gaat samen sporten of wandelen. En tussendoor kun je dan bespreken van wat jou bezighoudt. En omdat die geen ervaring heeft, nou, kan die de ervaringen weer delen. En kan dat jou weer op ideeën brengen.
Ja, en we hadden het al eerder even over dat het voor mantelzorgers vaak moeilijk is of een drempel is om hulp te vragen aan andere mensen. Terwijl ze zelf al hulp geven aan iemand anders. Je zou denken, ze weten hoe handig, hoe fijn het is dat iemand je kan helpen. Omdat ze het zelf bij anderen doen. Heb jij daar een verklaring voor waarom mensen dat toch lastig vinden?
Nou, ik denk dat het heel moeilijk is, dat hoor ik elke keer terug van mantelzorgers, om de zorg aan iemand anders over te dragen. Omdat je zelf, degene voor wie je zorgt, zo goed kent, is het heel lastig om dan een vreemde daar toe te laten. Dat zie je ook bijvoorbeeld bij nachtzorg, dat we denken, nou, dat moeten we eigenlijk zelf kunnen. Maar als je even dat drempeltje neemt en je bekijkt hoeveel je eigenlijk al doet en wat het je oplevert aan minder taken als je een paar taken zou kunnen overdragen, waardoor je de zorg eigenlijk veel langer volhoudt. En daar is juist die zorgvrager bij gebaat, dat jij het zo lang mogelijk volhoudt. Want anders, als het echt een crisissituatie wordt, dan moet je misschien naar een situatie die je helemaal niet wil. Dus vraag vooral tijdig. Iedereen is erbij gebaat. Zowel degene voor wie je zorgt, als jijzelf, als je omgeving.
Oké, nou, we gaan nu luisteren naar het interview met Petra, de mantelzorger. En als mensen, luisteraars, denken van ik wil hier meer informatie over weten en ik wil weten wat er allemaal te doen en te halen is op het gebied van mantelzorg in de gemeente Utrechtse Heuvelrug, dan kunnen die kijken op samenteheuvelrug.nl/mantelzorg. Petra, jij bent zelf ook mantelzorger. Kun je daar iets meer over vertellen? Voor wie zorg jij?
Ik zorg samen met mijn zus voor mijn moeder. Mijn moeder die is gediagnosticeerd met Alzheimer. Ik denk al wel een jaar of 5 geleden. Ze is toen nog een tijd met mijn vader gewoon thuis geweest. Waarbij we al wel merkten dat dingen wel minder werden. Dat ze niet meer op woorden kon komen. Of dat ze naar de keuken ging en niet meer wist wat ze ging doen. En dat proces is denk ik de laatste tijd heel erg versneld. Ook na het overlijden van mijn vader in april 2018. Misschien is het goed om even te melden dat wij er, toen mijn vader plotseling is opgenomen met een longontsteking, is mijn zus daar een paar dagen in huis gekomen. Mijn oudste zus. Ik heb 3 zussen namelijk. En toen werd wel snel duidelijk dat het eigenlijk niet meer verantwoord was dat zij alleen zou blijven. En het zou ook nog wel even duren dat mijn vader gerevalideerd was. Dus hebben we voor haar een tijdelijke opvang gezocht. Die hebben we ook gevonden hier in Doorn, gelukkig, in een heel kleinschalig verzorgingshuis. Maar de dingen gingen zich zo ontwikkelen dat mijn vader van het ziekenhuis naar de revalidatiekliniek ging en zo erg eruit ging dat uiteindelijk duidelijk werd dat hij niet meer zou beter worden en daarna ook is overleden. En wij hebben er toen voor gekozen, na toch nog wel wat rondkijken, om haar te laten blijven wonen in het huis waar ze voor tijdelijk zat. En dat kon gelukkig ook.
Ja, dat is fijn. Dat zijn hele sowieso verdrietige periodes natuurlijk. Als je vader op erachteruit ziek is en overlijdt. En dan je moeder moet dan tegelijkertijd, kan ook niet meer op zichzelf wonen. Hoe zijn jullie daarmee omgegaan?
Ja, die eerste periode is natuurlijk een enorme rollercoaster. Want mijn vader lag in Utrecht in het ziekenhuis en daarna in de revalidatie en daarna in Zeist in een hospice. Maar dat betekende dat wij elke dag, mijn jongere zusje en ik, zorgden dat we van werk raceten naar Doorn om met mijn moeder naar mijn vader te gaan. Want dat wilden we toch wel elke dag. En enkele keer in de week kon ze met iemand uit de buurt mee. En zeker die eerste periode in het ziekenhuis dachten wij nog echt van, doe even normaal, je gaat gewoon revalideren en daarna ga je gewoon weer naar huis. En zo hebben we het ook bedacht. En ja, we hebben het huurhuis ook nog echt wel tot en met augustus aangehouden. Dus ja, vooral die eerste periode is heel erg rollercoaster. Dus je bent ook vooral heel druk in die eerste periode, al ben je niet degene die voor de dagelijkse verzorging eigenlijk in beeld is.
Nee.
Maar alle administratie, dat kon mijn moeder ook gewoon niet meer zo goed overzien. En de belasting en met de uitvaartverzorging en daar de afhandeling van. En de gemeente en een graf uitzoeken. Nou, dat is natuurlijk bij elke overlijden. Maar dat is gewoon een hele heftige, heel drukke periode.
Ja, en je bent dan tegelijkertijd voor iemand anders aan het zorgen. Maar je hebt natuurlijk ook al je eigen verdriet en stress en je werk nog daarnaast. Dat... Hebben jullie daar een manier gevonden om daarmee om te gaan? Of daar een weg in te vinden? Of dan gaat dat automatisch?
Ja, ik denk wel dat we zijn allemaal nogal redelijk organisatorisch aangelegd. Dus wij gaan ook gewoon door. Ik merk wel dat de band met mijn jongere zusje, die hier ook in Doorn woont, ook twee straten van mij af, die is daardoor wel heel erg versterkt. Wij belden bij wijze van spreken, misschien niet eens bij wijze van spreken, maar elke dag over wat is er aan de hand, hoe is het met mama, wat moet er geregeld, ik heb een brief van dat. En dat doen we eigenlijk nog bijna elke dag nu nog steeds. Het gaat eigenlijk geen twee dagen voorbij zonder dat we contact hebben met elkaar. Voor ook wel, hoe gaat het met mijn moeder? Mijn moeder gaat natuurlijk steeds slechter. Maar ook over de regeldingen en hoe doen we dat. En ze heeft nieuwe kleren nodig of ze moet naar een kapper of een ding. Of nou ja, dat. Dus wij trekken daarin heel erg samen op. En dat ervaar ik ook wel echt als een steun. Dat je dat toch samen dan op kan pakken. Ja, dat is wel heel fijn. En mijn andere zussen wonen wat meer op afstand. En die doen op hun manier hun ding. Maar voor de dagelijkse zaken... doen we dat met z'n tweeën. Maar we doen het ook wel echt met z'n tweeën. Dat is hartstikke fijn.
Ja, want dan kan ik me voorstellen dat je moet heel continu voor iemand anders beslissen. Dan gaan kleren kopen, dat moet geregeld worden. Veel van die dingen kun je natuurlijk op meerdere verschillende manieren doen of aanpakken. En dat kan me voorstellen dat het heel fijn is dat je iemand hebt om daarmee te sparren en samen te overleggen van hoe ze dat nu is gaan doen.
Ja. Ja, en ook gewoon een beetje de taken verdelen van... joh, als jij nu even kleren regelt, ga ik wel even met Ma naar de kapper. En weet je, dat we ook van elkaar weten wat er geregeld is.
En zijn jullie nou nog tegen dingen aangelopen als mantelzorgers, als zussen? Van, waar je denkt, die had ik nooit bij stilgestaan voordat ik al die dingen moest gaan regelen als mantelzorger.
Nou, je zit zeker in zo'n beginfase wel met... hoe zit het met eigen bijdrages en potjes en... Ja, we hebben sommige dingen ook maar gewoon een beetje gelaten zoals het was. Zo van, joh, dit zit zo met het CHK, want dat zijn allemaal van die processen. Ik heb daar ook niet zo heel veel zin in om me daar heel uitgebreid in te verdiepen. En ik vind het ook te veel tijd en te veel moeite kosten. Ik moet wel zeggen, en dat was nog in de fase dat mijn moeder daar is komen te wonen, dat wij wel onwijs veel gehad hebben aan onze case manager toen. Die heeft ons wel heel veel uit handen genomen. Ook wel met paperassen, maar ook met de instanties en de indicatie en dat soort zaken. En wat ik nu heel fijn vind, is te merken, omdat ze in een heel kleinschalig huis zit, dat de verpleging daar en de directie, die neemt ons wel heel veel uit handen, ook in contact met de huisarts. Het is een beetje go with the flow. Het is wel een beetje go with the flow, maar... Het is het weten van wat je weet over Alzheimer en dementie. Van ja, mensen raken een beetje het contact met het heden kwijt. Dat weet je wel. Maar het is soms gewoon heel gek om te ervaren dat je iets dat het geen zin meer heeft om te vertellen, bijvoorbeeld dat je met vakantie gaat. Nee, en dat is inderdaad een proces waar je zelf ook doorheen moet. Dat je op een gegeven moment denkt van ja, het heeft geen zin. Maar die constatering is eigenlijk wel heel triest. Het heeft geen zin om te vertellen. Dat je naar misschien een andere baan gaat of dat je vanmiddag naar een vriendin gaat. Want ze begrijpt het ook gewoon niet meer zo goed. Je ziet het ook aan de blik. Het landt niet meer. En je krijgt dan inderdaad wel de vraag van wat ga je allemaal doen vanmiddag nog? Maar diezelfde vraag krijg je na 5 minuten weer. Dus of nu met corona van hoe lang duurt het allemaal nog? Ja, in het begin probeerde je dat nog uit te leggen waarom ze niet naar buiten mocht. Maar het heeft gewoon geen zin. Dus we zeggen ja, man. We weten niet hoe lang het duurt, we zien het wel. Maar daarmee gaat het niveau van je gesprekken natuurlijk veel meer naar de oppervlakte.
Je had het net al even over de band met je zus. Dat die eigenlijk wel op fruit is gegaan of nog sterker is geworden door dat je zo intens of intensief samen contact hebt over zo'n onderwerp. Is dat ook iets wat je andere mantelzorgers zou willen aanraden? Van als het enigszins mogelijk is, verdeel het over of doe het niet in je eentje?
Ja, ik denk zeker al het fysieke deel, dat je dat kan delen. Omdat je daar ook wel eens komt en dan is er bij wijze van spreken is er veel verdriet of ontevredenheid of wat dan ook. En dan soms denk je alleen van, joh, ligt dat nou aan mij? Of hoe moet ik dat ombuigen? En dan zie je ook wel een stukje herkenning bij elkaar. En dan weet je, ja, de ene keer is de ene aan de beurt. Dat is gewoon een toevalstreffer. En de andere keer is de andere aan de beurt. En probeer er allemaal wel wat van maken. En ja, wij zijn ook mensen. De ene keer kan je daar zelf iets beter mee omgaan dan de andere keer. Maar ook zo van, oh ja, dat zei ze ook tegen mij. Of, oh ja, dat heb ik ook gehoord. Dat stukje herkenning vind ik wel... Daarmee ondervind je wel een stukje steun, zeg maar. En plus dat je ook kan zeggen van, joh, ik ben met vakantie. Ik ga normaal altijd op een vaste dag, op zondag. Van, ga jij dan deze week? Dan ga ik daarna weer. Of, oh, ik ben vergeten dat of dat mee te nemen. Wil jij dat even halen? Dus dan heb je ook al gevoelsmatig niet het idee dat je er alleen maar alleen voor staat. Dus ja, ik zou dat wel iedereen aanraden. Je moet niet denken, en ook misschien voor mensen die... zelf nog een partner thuis hebben, die waarvoor ze mantelzorgen zijn, van je moet niet alles alleen doen of alles alleen willen doen, maar accepteer hulp en kijk bijvoorbeeld naar dagbesteding. Dat heeft mijn moeder in het begin ook nog gehad. Gewoon niet alleen voor de mantelzorg, maar ook voor de persoon zelf, dat je even uit dat kleine cirkeltje komt. En ik merk ook wel in mijn omgeving van ouders, van vrienden, heel vaak voor de mantelzorg heel lastig is om toe te geven dat het eigenlijk wel beter is als iemand ook gewoon even een half dagdeel weg is of meegaat met iemand anders of dat er hulp komt in welke vorm dan ook. Want ja, de generatie van mijn ouders is toch altijd nog wel een beetje van knappen dat zelf op, wij redden ons wel. En dan zie ik, en dat is bij mijn vader denk ik ook een beetje gebeurd, die heeft zoveel energie gestopt in het feit dat hij alles maar gewoon bij elkaar... Ik hoefde niet te strijken, ik hoefde de ramen niet te zemen, ik hoefde geen boodschappen te doen, deden ze wel zelf. Dat onwijs veel kracht heeft gekost. En achteraf gezien dacht ik van ja, dat is toch eigenlijk ook wel weer een beetje jammer dat mensen dan misschien niet meer openstaan voor een stukje ondersteuning.